Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De CEO van Plopsa, Steve van den Kerkhof, moet opstappen. Hij was in opspraak gekomen na getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag in de tijd. Bij de redding van Credit Suisse blijft een bepaalde groep obligatiehouders helemaal met lege handen achter, terwijl aandeelhouders wel nog iets recupereren. Dat nieuws heeft gisteren voor een nieuwe schokgolf gezorgd in de bankensector. En we spreken ook met Peter Praat over de bankenproblemen. Hoe kijkt hij als voormalig hoofdeconoom bij de Europese Centrale Bank naar de situatie? Het is dinsdag 21 maart. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Studio 100 heeft Steve van den Kerkhof, de grote baas van pretparkdochter Plopsa, opzij geschoven. Dat hebben meerdere bronnen gisteravond bevestigd aan onze redactie. Studio 100 was van plan om het nieuws vandaag pas de wereld in te sturen. Er is een infosessie gepland voor het personeel van Plopsa. Steve van den Kerkhof was in opspraak gekomen omdat tientallen ex-werknemers in onze krant getuigd hadden over de onhoudbare bedrijfscultuur van pesterijen en beledigingen tot scheldpartijen. De CEO van Plopsa zou de oorzaak zijn van die problemen. Op basis van de getuigenissen heeft moederbedrijf Studio 100 dan een intern onderzoek opgestart. Werknemers en ex-werknemers konden vertrouwelijk hun verhaal kwijt bij advocaat Christine Mussen, die staat bekend om haar expertise in dit soort zaken. Het rapport van Mussen is vorige week op het bureau beland van Hans Bourlon en Gert Verhulst. De CEO's zijn dat van Studio 100. Die wilden gisteren nog geen commentaar kwijt. Volgens de advocaat van Van den Kerkhof, Tom Messiaen, heeft zijn cliënt nog geen ontslagbrief of bericht ontvangen. Wel zou Van den Kerkhof al een paar dagen niet meer op kantoor zijn geweest. Naast het intern onderzoek heeft het arbeidsauditoraat van Gent ook een strafonderzoek opgestart. Daarvan zijn de resultaten nog niet bekend.
2.
De brand in Bankenland lijkt nog niet meteen geblust. Het Zwitserse Credit Suisse is dan wel gered, dankzij landgenoot UBS. Die betaalt 3 miljard euro om de bank over te nemen. Maar dat is eigenlijk maar weinig voor een instelling die afgelopen vrijdag nog 8 miljard waard was op de beurs en een balanstotaal had van ongeveer 575 miljard euro. In de deal met UBS blijft amper iets over voor de aandeelhouders van Credit Suisse. Maar, en dat is opvallend, een bepaalde groep obligatiehouders blijft helemaal met lege handen achter. Dat nieuws heeft de markten gisteren duidelijk uit hun lot geslagen. Goedemorgen, Serge Mampaar.
Goedemorgen, Bert.
Collega hier op de beleggerredactie bij de Tijd. Hoe zit het precies, Serge, met die obligaties van Credit Suisse? Wie blijft daar met lege handen achter?
Wel, het zit redelijk ingewikkeld in elkaar. Het gaat om de houders van zogeheten additional tier 1 effecten. In de markt noemen we die gewoon AT1's. Mm-hmm. En dat zijn obligaties die in het leven zijn geroepen na de financiële crisis in 2008 om de banken makkelijker kapitaal te laten ophalen. Het zijn obligaties, zijn eeuwigdurend, dus er is geen afloopdatum op, mm-hmm. maar de banken mogen die gebruiken om die in kapitaal om te zetten. Het zijn dus eigenlijk een soort obligaties, maar ook met heel veel kenmerken van aandelen. En het is voor het eerst dat aandeelhouders nog wel iets krijgen, maar obligatiehouders niets.
Oké, nieuwe situatie en eentje die voor veel verontwaardiging heeft gezorgd gisteren.
Ja, het was een Zwitserse beslissing om die obligatiehouders voor 16 miljard euro niet meer te vergoeden. Mm-hmm. En dat zorgt natuurlijk voor een schokgolf in het hele systeem. Beleggers gaan denken van als dat met die obligaties van Credit Suisse kan gebeuren, waarom niet met obligaties van UBS of van Deutsche Bank of van KBC. De Europese toezichthouder vond het dan nodig om de gemoederen te bedaren. En die hebben een gezamenlijke mededeling gisteren namiddag de wereld ingestuurd dat dit typisch is voor Zwitserland. Volgens de Zwitserse wet mag dat, mm-hmm. maar in Europa kan dat niet. In Europa moeten de aandeelhouders eerst het meest afzien. Zij zijn alles kwijt wanneer een bedrijf ten onder gaat. En dan pas volgen de obligatiehouders.
Oké, Serge, en ja, heeft dan die mededeling van die toezichthouders de rust wat doen wederkeren op de beurzen? Want ja, die waren in ieder geval bloedrood geopend gisteren.
Ja, toch een beetje opluchting in de markt. Mm-hmm. Die bankaandelen zijn weer gestegen, omdat ja, toch duidelijk werd dat dit een specifiek Zwitsers probleem is, niet voor heel Europa. Die bankobligaties daarentegen zijn een beetje hersteld, maar zijn toch nog ongeveer 6-7% lager afgesloten.
Oké, Serge, en kunnen die problemen met die AT1's ook een bredere impact hebben, waar wij dan iets van zullen voelen?
Wel, er is de onzekerheid dat de banken zich moeilijker zullen kunnen financieren. En als banken zich moeilijker kunnen financieren, of ze moeten meer betalen om zelf kredieten te krijgen, ja, dan gaat dat ook wegen op de kredietverlening die ze geven aan de bedrijven en aan de gezinnen. Het kan dus tot gevolg hebben dat die reële economie ook wat vertraagt, omdat je moeilijker aan krediet zult kunnen geraken.
Oké, okay, dat zou dan op lange termijn dus wel degelijk een probleem kunnen zijn voor de banken en voor ons als consumenten. Bedankt, Serge.
Heel graag gedaan.
En we gaan nog even door op de problemen in de bankensector, want het trauma van de crisis in 2008 is duidelijk nog niet helemaal verteerd. Dat zegt Peter Praat, de voormalige hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, in een exclusief interview met onze redactie. Praat zat in 2008 in de stuurgroep bij de redding van Fortis en nadien was hij bij de ECB de architect van het negatieve rentebeleid. Intussen is hij met pensioen. Maar hoe kijkt hij nu naar de angst voor besmetting die duidelijk leeft in de bankensector? Maakt hij zichzelf zorgen?
Objectief gezien ben ik niet bezorgd. Ik denk dat het systeem, het bankwezen, is echt solide vandaag. De banken heeft veel meer kapitaal dan in 2008. En ik denk ook dat het toezicht veel beter is. Nu, irrationeel moet ik zeggen, of emotioneel, ben ik toch een beetje bezorgd. Omdat eigenlijk het trauma van 2008 toch heel aanwezig is in de markten. En dus dat maakt dat de markten heel zenuwachtig zijn en dat maakt me inderdaad bezorgd. U weet dat de financiële markten hebben te doen met vertrouwen. En als het vertrouwen aangetast is, dat is niet altijd objectief, maar emotioneel. Dus daar heb ik een beetje bezorgd toch.
Bezorgdheid bij Peter Praat en die Europese regels voor banken zijn sinds de crisis al wel strenger geworden, maar misschien nog niet streng genoeg dan met het oog op wat er nu gebeurt.
Ja, ik denk dat de banken zijn in Europa goed gecapitaliseerd. Dus ze hebben 3 à 4 keer meer kapitaal dan in 2008. Die zijn onder Europese toezicht. In 2008 was het nationaal, dus de informatie tussen de toezichthouders was heel beperkt eigenlijk. En dat leidde tot spanningen tussen autoriteiten. Dat is heel chaotisch. Vandaag hebben we dat niet. Dat is gecentraliseerd in Frankfurt eigenlijk, bij de ECB. Maar dat wil niet zeggen dat alles rooskleurig is. De economie moet toch niet in een recessie vallen. Dus dat is al één van de risico's. En twee, denk ik ook dat sommige banken de strenge regels nog niet toegepast hebben. Maar ik zal dat niet overdrijven. Dat is absoluut niet vergelijkbaar met wat gebeurt in Amerika.
Praat vindt dat de Europese Centrale Bank vlug en juist heeft gereageerd op de situatie. Hij snapt ook dat de ECB de rente vorige week toch, zoals gepland, verhoogd heeft met 50 basispunten.
Ik was het helemaal eens, ik moet zeggen. Dat is niet altijd het geval, maar ik was het helemaal eens. Ik denk dat we hebben een inflatieprobleem, dus ik denk dat het onmogelijk is de rente niet naar boven te brengen. Maar op dezelfde tijd heeft de ECB ook gezegd, ja, nu wachten, we kijken naar de data, wat zal in de markten gebeuren. En dan zullen we zien en geen engagement nemen voor de komende rente-evolutie. En dat vind ik redelijk.
Wie nog meer wil lezen over Peter Praat en hoe hij tegen deze bankenproblemen aankijkt, check zeker de krant en tijd.be. 4. Blijft de laatste tijd akelig stil in de winkels van GameStop, de Amerikaanse spelletjesketen. Zelfs op Black Friday zijn gamers amper van achter hun computer gekomen om fysiek op kopiesjacht te gaan. Vandaag komen we te weten wat de impact is van die lege winkels op de jaarcijfers van GameStop. Voorkennis. Wall Street verwacht een jaaromzet van zo'n $5,9 miljard. Dat is ruim 2% minder dan het jaar voordien. Omgerekend zou het verlies per aandeel op een jaar tijd oplopen tot $1,33. GameStop verbrandt flink wat cash, maar het management wil het bedrijf zo snel mogelijk winstgevend maken. Vooral door in te zetten op de online verkoop. Maar die omschakeling loopt traag en kost veel geld. De markt voor NFT's, non-fungible tokens, komt ook nog niet helemaal van de grond. En bovendien, de vraag naar consoles en games is wereldwijd gekelderd. Het is afwachten of en wanneer Nintendo met een tweede generatie van de populaire console Switch zal komen. De uitbouw van een tweede zone voor nieuwe windparken op de Noordzee, de zogenaamde Prinses Elisabeth-zone, zal al zeker ongeveer een jaar vertraging oplopen. Dat komt omdat de hoogspanningslijn Ventilus aan land en voorbereidende studies meer tijd vragen. En er is binnen de federale regering nog discussie over de procedure om de aanbesteding te regelen. Normaal zou daar vandaag op een stakeholdersconferentie meer uitleg over gegeven worden, zodat de sector zich kan voorbereiden. Maar de regering is er nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de aanbestedingsprocedure. Energiespecialist hier bij de Tijd, David Adriaan, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
David, verwacht je daar snel een akkoord en wat is precies het probleem met die aanbestedingsprocedure?
Ja, ik denk dat het niet al te lang zal duren en er zijn ook verschillende andere energiedossiers, zoals de verlenging van de kerncentrales en niemand wil daar echt nog heel lang mee wachten.
Mm-hmm.
Het grootste probleem is dat er oneenigheid is binnen de regering volgens welke manier die aanbesteding zal moeten gebeuren. Sowieso wil niemand nog grote subsidies geven voor offshore wind, dat is niet meer nodig eigenlijk. Maar er zijn twee verschillende systemen, een zero-bid systeem, dat is dat er geen enkele steun wordt gegeven.
Mm-hmm.
Er is ook een soort contract of difference systeem. Dat is eigenlijk een mechanisme waarbij dat als de prijzen, elektriciteitsprijzen heel laag zijn, dat er toch wel wat subsidies naar een windpark kunnen gaan. Maar als de elektriciteitsprijzen heel hoog zijn, dan zullen de windparken wat subsidies moeten terugbetalen aan de overheid.
Oké, okay, tussen die twee systemen moet de regering dus kiezen, David. Maar ja, die aanbesteding is niet het enige struikelblok, blijkbaar.
De administratie energie verwacht dat de aanbesteding wat trager zal gebeuren. Er is wat vertraging te verwachten met Ventilus, de hoogspanningslijn op land, die de windparken gaat moeten aansluiten. En dan zijn er ook wel wat vertraging bij voorbereidende studies. Dat zijn studies over de geologie van de zeebodem, en ook studies waar gekeken wordt of er een bepaalde oorlogsmunitie bijvoorbeeld nog in de zeebodem zit.
Mm-hmm. Hoeveel vertraging dreigt het project daardoor op te lopen, David? En ja, waarom is het zo belangrijk dat het er nu snel komt?
Ja, normaal gezien zou de aanbesteding voor het eerste deel, het eerste windpark, al eind dit jaar starten. Dat zal met een jaar opgeschoven worden, eind 2024 dus. En daardoor verwacht de administratie dat het eerste windpark pas in 2029 klaar zal zijn, in plaats van 2027. De andere twee windparken zouden dan 2030 pas klaar zijn. De vertraging is slecht nieuws voor de klimaatdoelstellingen. Er zal pas later grote hoeveelheden extra groene stroom geproduceerd worden. Maar het is ook minder goed nieuws voor de stroomvoorrading, omdat die windparken toch heel wat extra stroom zouden leveren.
Dankjewel, David.
Graag gedaan.
Het Nederlandse kledingmerk Scotch & Soda heeft het faillissement aangevraagd. Wel enkel voor de Nederlandse winkels. De 200 buitenlandse vestigingen, waarvan 19 in ons land, blijven buitenschot. Scotch & Soda bestaat al bijna 40 jaar en is uitgegroeid tot een van de grootste Nederlandse modemerken. Het bedrijf maakt intussen ruim 10 jaar deel uit van het investeringsfonds Sun Capital. Dat fonds heeft toen 350 miljoen euro betaald voor Scotch & Soda. De zaken gingen lang goed. Onder Sun Capital is Scotch & Soda fors uitgebreid met flagship stores over de hele wereld. Maar sinds corona is het snel bergaf gegaan voor de Nederlandse modeketen. Er zijn grote cashflow-problemen door de lockdowns, nadien de energiecrisis en nu de stijgende loonkosten. Daarom legt Scotch & Soda nu de boeken neer in Nederland. Daar wordt een overnemer gezocht voor de 32 winkels. De 200 buitenlandse vestigingen, waarvan 19 dus in ons land, vallen buiten het faillissement. 7. Herkenbare geluiden voor wie al eens Candy Crush heeft gespeeld. Je kan de mobiele game downloaden via de App Store van bijvoorbeeld Apple of Google. Maar softwaregigant Microsoft werkt nu aan een eigen appwinkel. The game is on met de concurrentie. De plannen voor een eigen appwinkel van Microsoft hangen samen met de mogelijke overname van Activision Blizzard. Dat is het bedrijf dat populaire spelletjes maakt zoals Candy Crush, Call of Duty en World of Warcraft. De deal van 96 miljard dollar zou de grootste ooit zijn voor Microsoft, maar hij moet nog groen licht krijgen van de regelgevers. De Japanse concurrent Sony is bang dat Microsoft een lucratief spel als Call of Duty exclusief voor zijn App Store kan houden. Dat is niet de bedoeling, zeggen ze bij Microsoft. Ze bieden licentieovereenkomsten aan om de games ook naar andere platformen te brengen. Van de EU krijgt Microsoft waarschijnlijk toestemming om Activision Blizzard over te nemen. De Amerikaanse toezichthouder blijft dwars liggen. Pas als alles rond is, zou de App Store van Microsoft er komen. Daarmee zit deze de 7 er weer op, ook gebeten door het niet aflatende nieuws over de banken en hun problemen en ook de gevolgen daarvan voor de hele economie. Dan kan ik je zeker een abonnement aanraden op de Tijd. Daarmee heb je dan ongelimiteerde toegang tot het nieuws en de analyses van de experten van de redactie. Hun kennis van zaken maakt nu meer dan ooit het verschil. Check zeker eens het kennismakingsaanbod. Alle info daarover vind je op abonnement.tijd.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.